Wij waren in 1 Samuel 14, waar strijd was tussen Israël, dat wil zeggen tussen Saul en de Filistijnen, waarbij weliswaar een overwinning behaald werd, maar bepaald niet volkomen. Er was nog wat op af te dingen. In ieder geval was het Jonathan die erop afdong en zei: het had beter kunnen zijn als mijn vader niet zo onverstandig geweest was. Aan het eind van het hoofdstuk krijgen we kort samengevat wat historische gegevens, die voor ons nu waarschijnlijk niet van al te groot belang zijn, maar historisch wel. Dat is het gedeelte vanaf vers 47, waar staat: toen nam Saul het koninkrijk over Israël in, en hij streed rondom tegen al zijn vijanden, tegen Moab en tegen de kinderen Ammons en tegen Edom en tegen de koningen van Zoba en tegen de Filistijnen. Die blijven er altijd bij. En overal waar hij zich wende, oefende hij straf. En dat is wat de wet altijd doet, straf oefenen, daar komt het op neer. Maar goed. Maar er werd gestreden tegen de vijanden van Israël, uiteraard aan de oostgrenzen. Die worden dan ook genoemd: Moab, Ammon en Edom. Vindt u aan de oostgrens, aan de westgrens heb je eigenlijk niks te zoeken, want daar is immers de Middellandse Zee. En er wordt ook nog genoemd Zoba in vers 47. Die komen we in de Bijbel niet al te dikwijls tegen, moet ik u zeggen. Daar is een goede reden voor. Dat betreft een koninkrijk wat eigenlijk alleen maar in de dagen van Saul bestaan heeft in het gebied van Syrië in het algemeen. Zoba betekent dat ze stonden. Dat zal wel. Maar dat was dus meer in het noorden, aan de noordgrenzen van Israël. Alleen de Filistijnen zijn in het zuiden, dat wil zeggen het zuidwesten in het algemeen gesproken. De Gaza-strook, weet u wel, ze zitten daar nog, dus dat maakt het allemaal heel makkelijk om het terug te vinden. En hij handelde dapper, staat er in vers 48. Als dat tenminste de goede vertaling is. Hij deed, handelde, is goed, dapper zou kunnen. Maar het woord wat daar gebruikt wordt slaat op een menigte eigenlijk. He gathered a host, staat er in het Engels. Hij verzamelde, hij deed, staat er gewoon, een legermacht. Nou ja, dat zal wel dapper zijn, vooruit. Hij handelde dapper, hij verzamelde in ieder geval een leger en hij sloeg de Amalekieten. En hij redde Israël uit de hand desgenen die hem beroofden. Daarover gaat ook het volgende hoofdstuk. Want die slag tegen de Amalekieten mag er dan geweest zijn, maar erg volkomen was die ook al niet. Want daar hebben ze nog flink last van gehad. In het volgende hoofdstuk en ook daarna trouwens. Hij redde Israël uit de hand desgenen die hem beroofden. En daarna krijgen we, na deze oorlogshandelingen van de koning van Israël, krijgen we nog wat familie en relaties die genoemd worden. De zonen van Saul nu waren Jonathan en Isvi en Malchishua. En de namen zijn er twee dochteren waren deze. De naam der eerstgeborene was Merab en de naam der kleinste Michal. We komen sommige daarvan later nog tegen in de geschiedenis. En de naam van Sauls huisvrouw was Ahinoam, een dochter van Ahimaas. En de naam van zijn krijgsoverste was Abner, een zoon van Ner, Sauls oom. Die zijn we ook al eerder tegengekomen trouwens, die oom van Saul. En Kis was Sauls vader, zoals we allen weten, Erner. Abners vader was een zoon van Abiel. En daar krijgen we dus wat familierelaties te lezen. Ik zou niet weten wat er over te zeggen valt. En als er wat over te zeggen valt, dan komt dat later. Want we komen die lui eventueel nog tegen. En als we ze niet tegenkomen, dan is het helemaal moeilijk om er überhaupt wat over te zeggen. Dus ik laat het daar maar bij. En er was een sterke krijg tegen de Filistijnen al de dagen van Saul. Daarom alle helden en alle knoeke mannen die Saul zag, die vergaderde hij tot zich. Dat is de normale situatie van Saul. Hij staat tegenover de Filistijnen. Dat is het belangrijkste. Er komt wat ander volk bij aan te pas, uiteraard. Maar die Filistijnen die zijn continu aanwezig. En zo wordt het hier ook gezegd. Al de dagen van Saul. Dat waren 40 jaren. Daar kom ik nooit tegen trouwens. Want dat staat nergens in het Oude Testament bij mijn weten. Dat dat 40 jaren waren. Maar staat in Handelingen 13. Vreemd is dat. Hè? Sommige historische gegevens uit Oud-Testamentische tijd, die vinden we alleen in Nieuw-Testamentische tijd. Hè? Hij gaf hen, zegt Paulus, hè? Hij verloste Israël uit Egypte. Daarna gaf hij hen richteren tot op Samuel 450 jaar. Daar heb je een flinke puzzel aan om dat ingepast te krijgen in wat in het Oude Testament aan tijdrekening gegeven wordt. Maar dat is ons onderwerp niet, dus ik laat hem maar zitten. En daarna was het Saul hun koning. Ook 40 jaar staat er. 40 jaar. 450 jaar tot op Samuel en dan 40 jaar koning Saul. En dan 40 jaar David en het schijnt ook 40 jaar Salomo. Maar goed. Maar al die 40 jaar heeft Saul dus moeten strijden tegen de Filistijnen. En de achtergrond ervan weten we langzamerhand. Saul als uitbeelding van koningschap, de heerschappij van de wet. Verkeert in strijd met de Filistijnen die nou eenmaal een beeld zijn van de natuurlijke mens. De oude mens. En de wet is immers in de eerste plaats gelegd op het vlees. Het heet ook de wet des vleeselijken gebods. En er wordt ook gezegd dat de wet door het vlees krachteloos is. Misschien dat ik dan vanavond nog even terechtkom. Want dat vlees laat zich niet onderwerpen. In ieder geval niet door de wet. En vandaar dat Saul die Filistijnen ook niet aankan. Daar komt het ongeveer op neer. Maar daarnaast hebben we nog met een andere categorie te maken, namelijk de Amalekieten. Die bevinden zich daarachter. Nou ja, het is een ander volk. Maar Amalekieten, dat weet u misschien ook al, ik weet niet of ik dat al eerder genoemd heb, dat wil me zo gauw niet te binnen schieten. Maar Amalekieten zijn een beeld van de macht der lucht. Dat wil zeggen, geestelijke boosheden in de lucht. Of dat overheden en machten zijn, weet ik niet zozeer. Want dat is erg hoog gegrepen, maar op lager niveau in elk geval. Amalekieten zijn likkers, dat zegt het woord ook trouwens. Likkers. Zij lekken, Amalek. Zij likken. Zij werken met de tong, wil dat zeggen. Zij zijn de fluisteraars. Zij zijn degene die de mens wat influisteren. Inspireren, want zij staan voor de geestelijke dingen. Daar komt het op neer. En die vijand bevindt zich achter de Filistijnen, uiteraard. De Filistijnen ligt het meest voor de hand, dat is het vlees. Maar zoals Paulus zei, sprekend over de eventuele strijd in onze dagen. Hij zei in Efeze hoofdstuk 6, maar wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Terwijl wij allen weten, dacht ik, dat de strijd wel degelijk een strijd is tegen vlees en bloed. Maar je moet het vers ook niet half citeren natuurlijk, hè. Hij zegt, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen de geestelijke boosheden in de lucht of hoe het maar precies staat. En die maken gebruik van het vlees, die zitten daarachter. Dus als je met de vlees moet afrekenen, met de Filistijnen, moet je ook nog met de Amalekieten afrekenen. Die bevonden zich trouwens ook in het zuiden, in Arabië. En ik versta dat dus niet onder de Sinaï-woestijn die zo op de kaart staat, maar inderdaad Arabië. Hè? Aan de oostzijde, even kijken, oostzijde van de Jordaan en dan ga je naar het zuiden. Hè? Dan heb je eerst Ammon, daarna heb je Moab en nog zuidelijker heb je Edom. En daarna, daaronder, kom je in Saoedi-Arabië terecht, zoals nu op de kaart staat. Daar ligt ook de berg Sinaï, als u mij vraagt, maar dat is een ander verhaal nu, hè. En daar huisden in principe ook de Amalekieten. Buiten de Bijbel om kan men ze nooit terugvinden, die Amalekieten. Maar als u mij vraagt, kun je beter niet doen, maar Ja, doet er niet toe. Maar als u het mij vraagt, zijn het de Hyksos. Uit, bekend uit de geschiedenis van Egypte. Omdat ze een tijd lang Egypte beheerst hebben. Er is altijd discussie over wie zijn die Hyksos. Want kennelijk heten ze in andere talen weer anders. Als ik daarover ga beginnen, jongens, dan ben ik nog niet klaar, hè. Ze hebben hele volken uitgevonden, weet u dat, die nooit bestaan hebben. Ja, die bestonden wel, maar onder een andere naam. Heel vervelend allemaal. Ze hebben de hele geschiedenis overhoop gegooid.
Dan de Friesen.
Hè? Dat staat nog te bezien, broeder. Daar heb ik ook nog wat over te vertellen. Maar, Ferizieten en Fariseeën en Friesen. Nou, hè? Ja, nou goed. Die even terzijde. Maar wat wij weten dat ooit, is dat ooit een keer het Egyptische Rijk ten onder gegaan is en daarna in bezit is genomen door de Hyksos. En voor zover ik weet, dat betekent niks natuurlijk, je hoeft het op mijn gezag heus niet aan te nemen. Maar voor zover ik er iets van begrepen heb, zijn die Hyksos gewoon de Amalekieten die Egypte binnengedrongen zijn, binnengevallen is overdreven, binnengedrongen zijn. Na de uittocht van Israël uit Egypte, want u weet toch hoe het was. Israël trok uit Egypte en toen kwam Amalek. Die kwamen ze tegen. Ze werden door de Israëlieten verslagen. Waar zijn die Amalekieten gebleven? Nou, dat was makkelijk genoeg. Ze konden zo Egypte binnen, want die hadden niet eens meer een leger. Dat hele rijk was dan ondergegaan. Dus ze konden zo naar binnen. En in de historie vind je die positie van de Hyksos, ook de ondergang van het Grote Rijk en daarna een tijd lang farao's uit de Hyksos, waarna die ook weer verdreven zijn natuurlijk na verloop van tijd. Maar goed, laat ik het daar verder niet over. Ja, één ding moet ik er nog van noemen, dat in, ik weet niet uit welke bronnen, uit mijn hoofd weet ik dat niet, dat volgens sommige bronnen die Hyksos de Israëlieten waren. Die in Egypte waren en er daarna zijn uitgegooid. Maar die beschrijving die klopt helemaal niet. Dus ik houd het op heel wat anders. De Hyksos waren gewoon de Amalekieten. De grote tegenstander van Israël, feitelijk ook. Nou ja, u weet hoe het was bij Israël. Ze kwamen Egypte uit en toen gingen ze niet de weg van de Filistijnen, maar eromheen, weet u nog? Niet de weg van de Filistijnen. En toen kwamen ze de woestijn in. En daar, toen kwamen ze Amalek tegen. Dus je hebt ze daar toch bij elkaar, hè? De Filistijnen en Amalek. Nou goed. Als je niet naar de Filistijnen gaat, ga je wel naar de Amalekieten. Zo zit het ongeveer. Maar dat is hoofdstuk 15. Waar de geschiedenis zich min of meer herhaalt. Een strijd tegen de Amalekieten nu. In plaats van tegen de Filistijnen. En ook in dit geval. Is die strijd niet echt, haalt niet echt een overwinning, althans niet door Saul. De geschiedenis gaat iets verder, maar daar hebben wij het vanzelf al over. Er staat in 15 vers 1, toen zei Samuel tot Saul, de Heer heeft mij gezonden dat ik u ten koning zalfde over zijn volk, over Israël, hoor dan nu de stem van de woorden des Heeren, diezelfde Heer die hem tot koning had laten zalven. Alzo zegt de Heer der Heerscharen, ik heb bezocht hetgeen Amalek aan Israël gedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gesteld heeft op de weg die hij uit Egypte opkwam. Dat wil zeggen, Israël kwam uit Egypte op, zoals u weet, en toen kwamen ze Amalek tegen. Het staat er ook heel laconiek, zoals ik het net zei, in Exodus 17, en toen kwam Amalek. En daar hadden ze een strijd mee heel de dag, als ik me goed herinner. Ja, ja, dat is een geweldige geschiedenis. Dat wil zeggen, terwille van de symboliek, omdat die heel, heel herkenbaar is. Dat is in Exodus 17, vanaf vers 8. Eerst krijgen we water uit de rots. In het eerste deel van Exodus 17, dat slaat op de laten we zeggen, de opstanding van Christus, of misschien moet ik meteen zeggen, de uitstorting van de Heilige Geest, want stromen van levend water zijn een beeld van de Geest, de welke ontvangen zouden degene die in hem geloven. Met dank aan Johannes 7 is dat, meen ik, waar dat zo staat, water uit de rots, nieuw leven, uit de dood, uiteraard. En dat is dan gebeurd. En dan staat er, toen kwam Amalek in vers 8 en streed tegen Israël in Rafidim. En Mozes zei tot Jozua, kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Ik geloof dat dit het eerste optreden is, officieel ook van Jozua trouwens. Strijd tegen Amalek, morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Dat is de staf van de stam van Levi, dan wel de staf van Mozes, dan wel de staf van Aaron. Dat is gewoon één en dezelfde staf, waarmee ook de wateren van de Schelfzee werden uiteengejaagd, om zo te zeggen. Vers 11, het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste, maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar, daarom namen zij een steen en legden die onder hem dat hij daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze en de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis totdat de zon onderging. Heel de dag dus. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heer tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Maar we zijn nu wel een paar jaar verder. Nou ja, honderden jaren. En Amalek is er nog steeds. Sterker nog, in de dagen van de Medo-Persische ballingschap was Amalek er ook nog. Ik geloof niet dat de naam daar genoemd wordt. Maar daar wordt geïntroduceerd een Haman, die genoemd wordt een Agagiet. En dus een erfgenaam uit het huis van Agag. En dat was het koningshuis der Amalekieten. Ze waren er dus nog steeds. Ze moeten er ook nu nog zijn. Maar goed. Maar dan staat er dan, ik zal de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en noemde het zelfs naam, de Heer is mijn banier. En hij zei, terwijl de hand op de troon des Heer is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht, de eeuwen door. Want daar komt het op neer. En eens even kijken of ik het zo gauw kan vinden, dat is, dacht ik, Deuteronomium, waar Mozes afscheid neemt van Israël. Dan zijn we dus een jaartje of 40 verder. Even kijken. Daar wordt daarop teruggekomen, dacht ik. Aan het eind van Deuteronomium 25 is dat, waar allerlei inzettingen nog genoemd worden, allerlei waarschuwingen gegeven worden, in een wat chaotische volgorde, naar het schijnt. Want we krijgen eerst een verhaal over de maten en gewichten, en dan ineens vers 17 van Deuteronomium 25. Gedenkt wat u Amalek gedaan heeft op de weg als gij Egypte uittoogt, hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staat al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart, en hij vreesde God niet. Het zal dan geschieden, als u de Heer uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom, in het land dat u de Heer uw God ten erve geven zal, om het erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. Vergeet het niet. Het moet nog gebeuren. En het zal gebeuren uiteraard in de dagen van de wederkomst van Christus. Want Israël is nog nooit definitief in het land geplaatst om dat erfelijk te bezitten. Moet nog gebeuren. En dan zal de gedachtenis van Amalek van onder de hemel uitgedaagd worden. Aangezien we daarover in het algemeen niets meer lezen, ook in de profetieën niet, valt er eigenlijk nog maar één conclusie te trekken, maar er zijn andere manieren om dezelfde conclusie te trekken. Die laatste koning, die hoorn naar Daniel, die laatste figuur die met zijn wereldrijk hier op aarde, is namelijk iets. Hij kan niet missen. En Haman, de Agagiet, is daar een uitbeelding van. Van de duivel, maar meer in bijzonder eigenlijk van antichrist. Daar komt het op neer. Op wat voor wijze dan ook, want het is altijd moeilijk om die twee beesten uit de Openbaring 13 helemaal uit elkaar te houden. Daarvan moet ik u zeggen, dat is ook helemaal niet de bedoeling dat je die altijd uit elkaar houdt, want ze treden op als één. En in Daniël worden ze ook maar als één beschreven. In elk geval, voor zover daar sprake is van één mens, en dat is zo, dit is het eerste beest uit Openbaring 13, om zo te zeggen, is het een Amalekiet, een Agagiet, een Hamaniet en de andere kant op, een Edomiet en een Ismaëliet. En je zoekt hem dus in de Mohammedaanse wereld. Ja, dat kan het ook niet helpen. Dat is zo, hè? Nee, nou stop ik. Dan denk, zal ik wat zeggen, maar ik zal toch maar niks zeggen. Nee. Nou, de verdenking tegenwoordig die rust meer, denk ik, op prins Hassan van Jordanië. Als, nou ja, goed, ik weet niet. Hij komt wel in aanmerking of je lang genoeg leeft. Want zo'n jongetje ook al niet meer. Of je lang genoeg leeft om dat allemaal mee te maken, weet ik niet. Maar het zit er dik in. Maar wie ben ik? Het maakt mij trouwens ook niks uit. Dus vandaar. Maar dat denk ik wel, ja. Uit het Hasmonitische koningshuis, denk ik. Nou goed, ga ik niet over vertellen, wat heeft met het onderwerp verder ook niks van doen. Wat ik alleen maar probeerde te vertellen, is dat die strijd van Amalek zou zijn van geslacht tot geslacht. En dus inderdaad tot in de terugverzameling van Israël en dus tot in de dagen van de wederkomst van Christus. En die lijn is nog redelijk goed te volgen. Maar het is natuurlijk gewoon de strijd tegen de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Nou heb ik Exodus 17 al weggeslagen. Maar het zal u duidelijk moeten zijn dat de uittocht uit Egypte een uitbeelding is van het aanbreken van onze bedeling. Dat weet elke Calvinist. We kijken weer naar mijn zuster. Ik gebruik die term altijd zonder waardeoordeel. Maakt mij helemaal niks uit. Het doet mij niks, zegt mij niks. Maar dat weet elke Calvinist, want een beetje kerkelijke bijeenkomst begint met: ik ben de Heer uw God die je uit Egypteland hebt uitgeleid. Nou, dat bedoel ik. Ik wel tenminste, ik bedoel dat ook inderdaad. Dat betekent dat men uitgeleid is uit de slavernij van de wet en geplaatst is in de vrijheid. En onderweg is naar het beloofde land. En onderweg is men dus in de woestijn, dat is per definitie al buiten de legerplaats en smaadheid dragende. En daar hebben we een strijd, inderdaad, zei Paulus in Efeze 6, niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, dus tegen de Amalekieten. Is die strijd te winnen? Jawel. Nou ja, niet definitief bedoel ik, maar wij staan in de overwinning. We hebben er verder geen problemen mee. Enerzijds onder aanvoering van de echte Joshua, dat is eigenlijk Jezus dus, dat is één kant van het verhaal. De andere kant is, het is de stam van Efraïm, maar daar zeg ik vanavond maar niks over, want Joshua is het hoofd van de stam van Efraïm, dat weet u toch, hè? Zoals David hoofd was van de stam van Juda, om zo te zeggen. Nou goed. De man had net zo goed Jozef kunnen heten, maar dat even terzijde. Dat is één kant. En aan de andere kant vinden wij dat die overwinning behaald wordt doordat Mozes op die berg zijn handen omhoog houdt, zou ik maar zeggen. En u weet hoe dat is, hè. Mozes is een type van, nee, hij is of de personificatie van de wet, maar dat is historisch, of hij is profetisch de uitbeelding van de middelaar van het nieuwe verbond. Dan is het dus gewoon Christus. Die begrijp je toch, hè? En vandaar ook dat de Hebreeënbrief begint met uiteen te zetten dat Christus meer is dan Mozes, implicerend dat Mozes een type is van Christus. En het volgende deel in de Hebreeënbrief, ik schiet wel snel door die hoofdstukken heen, maar doe net of u die kent, hè. Het volgende deel van de Hebreeënbrief, dat is het grootste deel, zegt dat Christus meer is dan Aaron, implicerend dat Aaron een type is van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Die vind je in het plaatje dus ook, want op de berg vind je Mozes, met aan de ene kant Aaron. Die is dus een beeld meteen van het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. En aan de andere kant, Ben-Hur? Nee, Hur. Hur, ja. Goer. Dat is een mysterieuze figuur, maar als u mij vraagt, is de naam een anagram, een omkering eigenlijk, van het woord voor geest, Ruach. Die schrijft hetzelfde maar achterstevoren. Dat wil zeggen, het is de uitbeelding van de Heilige Geest in onze dagen. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat de Heilige Geest in onze dagen, onder die term, met name in het Nieuwe Testament, tegelijkertijd de aanduiding is gewoon van Christus die zich verbergt, die in het verborgene werkt. In die hoedanigheid heet hij Heilige Geest. Maar het is gewoon de Heer Jezus Christus zelf. En daarom heet hij ook de trooster, allebei namelijk. Nou, de een is de trooster, de ander is de andere trooster. Maar de nadruk komt toch te liggen op de trooster. Dat is Christus zelf, hè? Dat weet u toch. Hè? Dat is ook een onderwerp apart, maar daar kan ik nou ook even niks aan doen. Dat zo is. Maar je vindt dus in dat driemanschap op die berg helemaal de tegenwoordige positie en werk van Christus uitgebeeld. Nou goed. En wij zijn navolgers van de Heer Jezus, zeg maar Joshua, hier op aarde. Neem aan hem een voorbeeld. Hij heeft ons voorbeeld nagelaten, staat er ook allemaal en zo. Hè? En nog zo wat dingen trouwens. Dat is de ene kant, maar de andere kant is, hij heeft een hemelse positie. Daar gaat het om. Hij bidt voor zijn volk. Dat deden ze met z'n drieën eigenlijk dus, hè. Dat begrijpt u toch, hè. Mozes, Aaron en Hur. En het Nieuwe Testament zegt het ook. Christus is gezeten aan de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. En hetzelfde hoofdstuk zegt trouwens een paar versen eerder in Romeinen 8. De Geest zelf bidt voor ons. En de Hebreeënbrief zegt, de hoge priester bidt voor ons. Dan heb je ze alle drie gehad. Nou, zo snel heb ik het nooit besproken, maar Romeinen 8, Christus bidt voor ons. Romeinen 8, de Geest bidt voor ons. En Hebreeën, de hoge priester bidt voor ons. Dan heb je ze alle drie. Mozes, Aaron en Hur. En dat is het. Hij zorgt dat wij staan in de overwinning, de overhand hebben, heel de dag. Dat wil zeggen, die dag, maar die dag is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Maar de strijd is tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht, volgens Efeze 6. En in de geschiedenis was het de strijd tegen Amalek, en dan weet je dus weer waar Amalek voor staat. En dat blijft zo tot in de dagen dat de duivel en zijn Trawanten. Rakkers. De schout en zijn rakkers. Nou goed. Totdat de duivel en zijn personeel geworpen worden in de afgrond. Dat wil zeggen gebonden worden op zijn minst voor 1000 jaar. En daarna worden definitief mee afgerekend. Het mag toch niet moeilijk zijn om dat te begrijpen. Dat gebeurt in de dagen van de wederkomst van Christus dus. Nou goed, dat zijn dus in het kort de Amalekieten. En daar heeft hij de strijd tegen, Saul. En dat wordt minder, hè. Ik bedoel, die strijd is er wel, daar wordt ook enige overwinning op behaald. Net als op de Filistijnen, want zo is het met de wet, hè. Als een mens zich onderwerpt aan de wet en daar en dat een beetje lukt, dat lukt hem niet, maar een beetje dan, hè, een stukje. Dan wordt daarmee inderdaad het vlees, de Filistijnen, wordt het vlees enigszins onder controle gehouden. Dat is zo. Maar dat is de buitenkant. En daarmee wordt ook de invloed van deze overheden en machten enigszins teruggewerkt. En dat komt omdat een mens gevangen zit. Onder de wet. En in die zin ook tamelijk, voor een belangrijk deel integer is. Dat wil zeggen, onaantastbaar is. Hij is onbereikbaar. Hij zit nou eenmaal in dat stramien, daar houdt hij aan vast. Er is ook enige controle op, zal ik maar zeggen. Dat wordt aardig. Maar het blijft gaan om het uitwendige van de mens, zal ik maar zeggen. Om zijn daden, maar niet gaat het dan om zijn wezen. Die mens is namelijk niet vrij. Hij is gevangen onder de heerschappij van Saul. En daardoor enigszins beschermd tegen Filistijnen en Amalekieten. Maar daar blijft het dan ook bij. Allemaal gedeeltelijk. En dat wordt hier ook weer geconstateerd. Eerst in hoofdstuk 14 in verband met de Filistijnen. En daarna in hoofdstuk 15 in verband met de Amalekieten. In hoofdstuk 14 kun je nog lezen dat je veel honing moet eten. Dan gaat het beter met die strijd tegen de Filistijnen. Want die honing is immers een beeld van het woord van God. Dat geeft inderdaad overwinning. In hoofdstuk 15 hebben we het er nog over. Daar staat dus dat de Heer hem opdracht geeft om Amalek te slaan. Dat zou de wet moeten doen, inderdaad. 15 vers 3 van 1 Samuel. Ga nu heen en sla Amalek en verban alles wat hij heeft en verschoon hem niet, maar dood van de man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen. Maar mooi vertaald hoor. Van de kemelen tot de ezelen enzovoort. Heel Amalek en alles wat erbij hoorde moest uitgeroeid worden. En dan staat er, dit verkondigde Saul het volk en hij telde hen te Telaim. Ik heb geen idee waar het is. En dat is zo omdat niemand anders ook een idee had, dus dan heb ik het ook niet. Hè. Deze keer dan, vooruit. Wij weten het niet. De locatie is volstrekt onbekend. 200.000 voetvolks en 10.000 mannen van Juda. Over de getallen zeg ik niks meer. Dat weet u langzamerhand, hè. Vooral dat aantal nullen, dat is redelijk twijfelachtig. Zo groot, maar vooruit. Vers 5. Als Saul tot aan de, maar er staat niet de, dus ingevoegd. Dus wordt het automatisch het Nederlands een. Als Saul tot aan een stad Amalek kwam. Een stad van Amalek wordt het dan automatisch, daar is niks mee mis. Al moet ik erbij zeggen dat het woord stad niet geheel onjuist is, maar het is een breder begrip dan ons woord stad. Het woord ayar, stad, betekent eigenlijk zoveel als beweging, activiteit. Het idee ervan is namelijk dat het gaat om een plaats die bewaakt wordt. En niet alleen maar met een muur eromheen, maar met actieve bewaking. Wachtposten, zal ik maar zeggen. Letterlijk waken. Bewaken. Actief bewaakte plaats. Maar daarna kan het ook gewoon een legerkamp zijn. U weet, daar zijn altijd wachten, hè? Ja. Tenminste, daar komt het lied ook vandaan, dat weet u. Ik sta op wacht, ja. Heel goed. Prima. Dus dat kan van alles zijn. Verder weten wij ook geen stad van Amalek. Het was trouwens een nomadenvolk. Vooruit. Maar ze zullen wel een legerplaats gehad hebben. En daar kwamen zij aan, Saul en zijn legers. En zo legde hij een achterlage in het dal. En Saul liet de Kenieten zeggen, gaat weg, wijkt, trekt af uit het midden der Amalekieten, opdat ik u met hen niet wegruime. Want gij hebt barmhartigheid gedaan aan al de kinderen Israëls toen zij uit Egypte opkwamen. Alzo weken de Kenieten uit het midden der Amalekieten. De Kenieten werden dus als het ware eerst van de Amalekieten bevrijd. Alleen hoefde daar niet voor gevochten te worden. Dat ging tamelijk vanzelf. Het is wat ingewikkeld misschien, maar die naam Kenieten is trouwens ook enigszins omstreden. Kenieten wordt namelijk herleid tot Kaïn. Afstammelingen van Kaïn en het verschijnsel van Kenieten is voor sommigen een argument om te beweren dat de zondvloed van Noach niet over heel de aarde geweest is, want er leefden nog afstammelingen van Kaïn na de vloed. Hoe vind je die? Ja. Maar er zijn meer honden die Fikkie heten en vermoedelijk ook meer mensen die Kaïn heten. Je moet eerst nog bewijzen dat het diezelfde Kaïn is, uiteraard. En dat geloven wij dus niet. Bovendien had het ook nog Kenan kunnen zijn, want het is eigenlijk dezelfde naam. En die kom je trouwens ook voor de vloed al tegen, hè? Zoon van Enos, Kenan. Nou goed, doet er niet toe. Seth, het was, Seth, Enos, Kenan. Had ook nog gekund, maar wij weten dat niet precies hoe dat zit. Waarschijnlijk is het zo dat deze Kenieten wellicht van ene Kaïn afstammen, doet er niet toe, maar dat het een Midianitische stam was. Dat moet wel, dat is normaal gesproken, moet dat de conclusie zijn, want er staat, Saul laat de Kenieten zeggen, ga even aan de kant, want ik wil jullie niet hebben. Sterker nog, hij zegt, gij hebt barmhartigheid gedaan als de kinderen Israël, aan de kinderen Israëls toen zij uit Egypte opkwamen. Wanneer was dat dan? Wie zijn die Kenieten dan? Hè? Nee. Nee, het was gewoon de familie van Jethro. De schoonvader van Mozes, ja. Ja, het vervelende is dat die schriftplaatsen daaromtrent zijn altijd wat lastig, omdat die schoonvader, die heet dan ook weer Hobab. En dat berust ook op een misverstand, omdat het woord schoonvader net zo goed bruidegom had kunnen betekenen. Hobab was niet de bruidegom van Mozes, dus dan wordt het schoonvader, en dat klopt niet, want de schoonvader van Mozes heet Reuel, dan wel Jethro. Waarbij Jethro zo goed als zeker zijn koninklijke titel was. Voor mij was het zijn priesterlijke titel, maar dat maakt helemaal geen verschil. En Reuel zijn gewone naam, en Hobab was een zoon van Reuel, dan wel, hij was de zwager van Mozes. Want het woord gatan, vertaald met schoonvader, wordt vertaald met bruidegom, maar het is de aanduiding van alles wat een beetje op een of andere wijze familie is, meestal aangetrouwd. En zelfs dat hoeft nog niet. Zoals ik ben grootgebracht met een verschrikkelijk aantal ooms en tantes. En die waren helemaal geen familie. Maar die werden erbij gerekend als het ware. En dat heet dan oom of tante. Nou, dat woord is het eigenlijk. Dus dat is helemaal niet duidelijk wat die termen betekenen. Maar goed. Ik zeg dat eigenlijk om dit probleem te vermijden. En ik probeer te gaan naar Richteren, hoofdstuk 1, vers 16. Ik dacht dat dat voldoende moest zijn. Maar we weten in elk geval, Mozes kwam terecht in het land Midian en kwam daar terecht via een dame. Kwam hij terecht bij Jethro, de priester van Midian. Hè? Maar hier staat de kinderen, de zonen, Richteren 1 vers 16, van de Keniet, de schoonvader van Mozes, togen ook uit de palmstad op, dat wil zeggen de Jericho, met de kinderen van Juda naar de woestijn van Juda die tegen het zuiden van Arad is, etcetera, etcetera. Wat hier staat is dat Kenieten, althans een deel daarvan, zich vestigden in Israël. Ze werden toch als familie beschouwd, aangetrouwde familie, via Mozes. Maar ze waren Midianieten en als ze dan Kenieten heten, is het blijkbaar een stam of een familie binnen of onder de Midianieten. En die worden geacht bevriend te zijn in 1 Samuel 15 en dus zegt Saul, ga even aan de kant, want we hebben een strijd met Amalek. Meer vertel ik er nu maar niet over. Misschien moet ik er wel wat over vertellen. U weet hoe het zit met Jethro en die familie daar. Ze zijn net, die, hoge, die priester Jethro is net zo goed een uitbeelding van Christus, de hoge priester van het nieuwe verband. Het is immers het thuis van Mozes in de 40 jaren tussen dat hij zich voor het eerst aanmeldde als verlosser van Israël, maar verworpen werd, en toen hij zich voor de tweede maal aanmeldde als verlosser van Israël, met als resultaat de verlossing van Israël. In die 40 jaren tussen hoedde hij de kudde van Jethro. Maar die kudde is gewoon een beeld van de gemeente. Dus onze tegenwoordige bedeling. Nou goed. Kenieten bevinden zich wel onder Amalekieten, maar ze horen er niet bij. Goed. Waarschijnlijk zo ongeveer als wij ons in deze wereld bevinden, die in de macht van de boze ligt, maar in werkelijkheid horen we daar niet bij. En als de strijd tegen die wereld en die wereldmachten losbarst in de toekomst, horen wij er niet mee. Wij gaan er eerst uit. Toch? Nou ja. Toch. Vers 6 was dat. Alzo weken de Kenieten uit het midden der Amalekieten. En u weet waar Midian ligt. En waar dus de Kenieten thuis horen. Dat is Saoedi-Arabië. Daar ligt dus ook de Bersini. Dat kan niet missen, want het lag in het land Midian. Alleen ben je nog, dan nog tamelijk in het noorden van heel Saoedi-Arabië. Is verschrikkelijk groot. Maar je bent ongeveer ter hoogte van de zuidpunt van de Golf van Aqaba. Ongeveer. Oostelijk van de Golf van Aqaba. Uiteraard. En daar ligt dus ook de Sini, als je het mij vraagt. En daar is het thuis van de Midianieten en dus ook van deze Kenieten. En in die buurt ongeveer zal dit geweest zijn. Vers 7. Toen sloeg Saul de Amalekieten van Havila af, tot daar gij komt te Soer, dat vooraan Egypte is. Waar Havila ligt weten we niet. We kennen trouwens meerdere plaatsen die zo genoemd worden. Maar het enige wat mijn naslagwerkers zeggen is, dat ligt in Arabië. Ja goed, dat is zoiets als het ligt in Europa of zo. Dan, waar het dan ligt, weet je nog niet. Hè? Maar in Arabië, maar daar waren we al, via die Kenieten in elk geval. Hè? Dat is makkelijk genoeg. Tot daar gij komt de Soer, dat voor aan Egypte is. En dus is het makkelijk te zeggen dat Soer een grensplaats is bij Egypte. Dat ligt maar voor de hand, nietwaar? Nou, nee, dat zal ik je vertellen. Soer. Als Israël uit Egypte trekt en in de woestijn komt en de woestijn doortrekt en zelfs de Schelfzee doortrekt, is daar sprake van de woestijn Soer, dus dit woord. Een muur betekent het feitelijk. U weet wel, sur le mur in het Frans. Sur is ook een muur en zo. Nou, laat maar zitten, Soer is een muur. Maar het heet de woestijn Soer, ook als Israël door de Schelfzee getrokken is. Maar datzelfde gebied heet ook de woestijn Etam. Zelfs aan beide zijden van de Golf van Aqaba heet het Etam. Zij waren in Etam, trokken door de Schelfzee en waren in Etam. Dat is om het verwarrend te maken, maar het is niks moeilijks dan. Dat gebied daar, die noordpunt rondom Aqaba, zal ik maar zeggen, en om de Golf van Aqaba, dat heet Soer. En dat is van oudsher de grens van Egypte, want Israël was Egypte pas werkelijk uit toen het door de Golf van Aqaba heen getrokken was. Dus ik denk dat Soer ongeveer dan ligt ergens in die buurt van Aqaba, zal ik maar zeggen. En Havila waarschijnlijk verder naar het zuiden. Wellicht ook naar het oosten, dat kan natuurlijk ook. Maar wellicht naar het zuiden, wij weten het niet precies. Maar het gaat erom dat in ieder geval de indruk gewekt wordt dat het hele gebied van die Amalekieten, of althans een belangrijk gebied van die Amalekieten, veroverd wordt. Dat wil zeggen, het wordt niet veroverd, maar die Amalekieten worden daar verslagen. Volgende vers. Vers 8. De rest leg ik uit volgend jaar maart, hè? Dat weet u. Hè? Ja, oké. Als we daar zijn. vers 8. En hij ving Agag, de koning der Amalekieten, levend, maar al het volk verbande hij door de scherpte des zwaards, voor zover hij ze te pakken kreeg. Uiteraard, Agag komen wij eerder tegen, dat is in nummer 24, die zoek ik nou maar even niet op, maar daar moet, weet die man, die profeet met die sprekende ezel. Bileam, ja. Bileam. Die moest daar de Amalekieten, de Israël toespreken enzovoort. Maar hij zag ook Amalekieten, de koning der Amalekieten. En die heette Agag. Nou, hier zijn we honderden jaren later. De koning der Amalekieten heet nog steeds Agag. Dus dat zal wel net zo'n titel zijn als Abimelech van de Filistijnen. En Farao van de Egyptenaren. En de tsaar van de Russen. Ik noem nog eens wat. Caesar. Gewoon een titel. Ja, Caesar. Maar dat is hetzelfde als tsaar. Goed. De koninklijke titel dus, maar in de Bijbel vind je geen andere naam, voor zover ik weet. Dus hij ving Agag, de koning der Amalekieten. Agag, Gag komt overeen met Gog, dat is hetzelfde. En dat betekent dak. Nou ja, een kap eigenlijk. En Agag, ja, de Engelsen vertalen het met I will overtop. Maar ik hoop dat iemand daar een goed Nederlands woord voor vindt, want in mijn woordenboek staat het niet. Overtop. Terwijl de betekenis toch zo duidelijk is, hè? Nee. Surpass. Geef daar dan een woord voor. En het Engels wil met de binnen schieten. Hè? Ja, overtreffen. Ik kom er niet verder, nee. Overtreffen. Ik zal nog hoger komen. Ik ga over die top heen. Ik plaats mij nog hoger. Agag. Ik heb het niet uitgevonden. Staat gewoon. Ik denk dat het in Strong staat of zo. Hè. I will overtop. En dat is dus voor ons heel herkenbaar. Want wie zei dat? I will overtop. Hij sprak geen Engels, geloof ik. Maar dat hoop ik tenminste niet voor de Engelsen. Maar wie zei dat? De koning van Babel uit Nee, de koning van Babel uit Jesaja 14. Lucifer, den duivel. Jazeker. Ik zal mijn troon hoger zetten. Dat heet hoogmoed, ja. Hij ving Agag, de koning der Amalekieten. Maar u begrijpt dat Agag dus een uitbeelding is van de duivel hoogstpersoonlijk. Maar ook zonder zijn naam hadden we dat geweten, want de Amalekieten zijn nou eenmaal de macht der lucht. En de overste van de macht der lucht, ja, dat is de duivel. En hier heet hij Agag, dus, en dat klopt dus precies, hè. Dat is wat de naam betekent. Hij ving Agag, de koning der Amalekieten. Levend. Dat was fout, hij had gedood moeten worden. En dus staat er, maar al het volk verbande hij door de scherpte des zwaards. Dat was ook de opdracht uit vers 3. Maar het was inclusief de koning uiteraard. Vers 8. En als later van Haman in Esther staat, Esther 3 vers 1... Haman, een Agagiet, moet je begrijpen dat hij van deze Agag afstamt. Het Joodse verhaal is trouwens nog mooier, maar die weten het vaak mooier te vertellen. Die zeggen, nou ja, Samuel heeft die Agag nog één nacht in leven gehouden. Als ik de geschiedenis lees, had het ook wel wat meer nachten kunnen zijn. Maar vooruit. Maar dit maakt het verhaal mooier. Saul heeft die Agag nog één nacht in leven gehouden. En in die ene nacht heeft hij zich nageslacht verwekt. En daar komt Haman uit voort. Dan is het toch Saul zijn schuld. Hè? Maar goed. Maar dat staat er allemaal niet bij. Hij ving Agag, de koning der Amalekieten. En dan vers 9, doch Saul en het ganse volk verschoonde Agag en de beste schapen en runderen en de naastbeste, en de lammeren en al wat best was en ze wilden ze niet verbannen, want verbanning hield in doden, hè, en verbranden. Maar alle ding dat veracht saam en dat verdwijnende was, verbanden zij. En u merkt toch ook dat de geschiedenis zich hier herhaalt? Nee, we waren ooit met Joshua. Onder Joshua bij Jericho. Weet u nog? Met de muziek voorop moest dat toch lukken, zou ik zeggen. En Jericho werd veroverd. Daarna zou men Ai veroverden. En het woord zegt het al. Dat ging mis. Ai. Kun je zo onthouden, broeder. Ja. Dat ging mis. En dat was omdat ene Achan zich uit Jericho iets eigen gemaakt had, terwijl heel Jericho net zo goed op dezezelfde wijze verbannen had moeten worden. Maar hij had zich wat toegeëigend, waaronder, ik weet niet meer precies wat het allemaal was, maar in ieder geval een Babylonisch overkleed. En daarmee kom je toch weer terecht bij Babel en de koning van Babel en de duivel en dat soort dingen meer. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal, hè? Toch? Ze houden er wat van vast. Altijd vasthouden aan die wereld en die macht in de wereld. Want het ziet er allemaal wel goed uit. Men kan het wel gebruiken naar het schijnt. Enzovoorts. Maar de heer kan het niet gebruiken. Het staat vijandig. En dat staat hier dus ook. Hè? Dan staat er meteen. Toen geschiedde het woord des heren tot Samuel in vers 10 zeggende. Het berouwt mij dat ik Saul tot koning gemaakt heb. Terwijl hij zich van achter mij afgekeerd heeft. En mijn woorden niet bevestigd heeft. Toen ontstak Samuel en hij riep tot de Heer de ganse nacht. Samuel bidt kennelijk voor Saul en daarmee voor het volk, ten goede. En dan vers 12, daarna maakte zich Samuel des morgens vroeg op, Saul tegemoet. En het werd Samuel geboodschapt, zeggende, Saul is te Karmel gekomen. Dat is niet het gebergte Karmel bij Haifa, maar ergens in het zuiden, hè, dat Karmel. Waar ook David bij gelegenheid het een en ander te doen had. Een vruchtbare plaats, nu niet meer trouwens, maar toen was de vruchtbare plaats, want dat is wat Kerem betekent, van Karmel. Daarom wordt het ook vertaald met wijngaard zelfs. Saul is de Karmel gekomen en zie, hij heeft zich een pilaar gesteld. Een hand staat er, een jat, een hand. Maar de vertaling met pilaar is waarschijnlijk goed. Dat wil zeggen een opgericht teken. Ter herinnering aan de overwinning. Dat is wat gebruikelijk was. Daarna is hij omgetogen en doorgetrokken en naar Gilgal afgekomen. En dat is de plaats van waaruit Joshua Jericho veroverde. Ja. Dus zo komen die geschiedenissen toch bij elkaar. Hè? Gilgal was de het hoofdlegerkamp, om zo te zeggen, van Joshua bij de verovering van het land. En van daaruit zal men de vijand onderwerpen. Maar goed, vers 13. Samuel nu kwam tot Saul en Saul zei tot hem, gezegend zijt gij de Heere, ik heb des Heeren woord bevestigd. Ja, voor een stukje, maar niet helemaal, hè. Kende verhaal. Toen zei Samuel, wat is dan dit voor een stem der schapen in mijn oren en een stem der runderen die ik hoor? En Saul nu zeide, ze hebben ze van de Amalekieten gebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen verschoond, om den Heere uw God te offeren. Nou, een mooi vroom verhaal. Want dat heb je altijd onder de wet, hè, vrome verhalen, dat weet je. Maar het overige hebben wij verbannen. Let op, zij hebben dat gedaan en het overige hebben wij verbannen. Toen zei, nogal kinderachtig vind ik dit soort uitspraken, eerlijk gezegd. Maar de wet is ook voor kinderen. Toen zei Samuel tot Saul, houd op, zo zal ik u te kennen geven wat de Heere van nacht tot mij gesproken heeft. Samuel hoeft het verder niet aan te horen. Diende tot niks, breekt het af. En zegt, vers 17, is het niet al zo, toen gij klein waart in uw ogen, dat gij het hoofd der stammen van Israël geworden zijt, en dat u de Heere tot koning over Israël gezalfd heeft, toen was Saul nog klein, en toen werd hij door de Heer gezalfd, en de Heere heeft u op de weg gezonden en gezegd, ga heen en verband de zondaars, de Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat gij dezelfde teniet doet. Waarom toch heb gij naar de stem des Heren niet gehoord, maar zijt tot de roof gevlogen en heb gedaan dat kwaad was in de ogen des Heren? Toen zei Saul tot Samuel, ik heb immers naar de stem des Heren gehoord en heb gewandeld op de weg op de welke mij de Heren gezonden heeft. En ik heb Agag, de koning der Amalekieten, gebracht, maar de Amalekieten heb ik verbannen. Het volk nu heeft genomen van de roofschapen en runderen het voornaamste van het verbannene om de Heere uw God op te offeren te Gilgal. Toch Samuel zeide, heeft de Heere lust aan brandoffer en slachtoffer als aan het gehoorzamen van de stem des Heren? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Dat is wat het Nieuwe Testament dus aangehaald wordt. Hè? Gehoorzamen is beter dan offeranden. Opmerken is beter dan het vette der rammen, staat er daarna achter. Het staat er dus twee keer. Hangt samen met dat de Heer nou eenmaal niets nodig heeft en door mensenhanden niet gediend kan worden. En het eerste is dus dat men naar hem zou luisteren. Als daarna toch nog wat geofferd zou moeten worden, komt het daarna. Maar zeker niet daarvoor. Zie? Nou goed. En als u begrijpt dat het een uitspraak is tegen Saul, begrijpt u ook dat het een uitspraak is in het algemeen over de wet. Het probleem is dat ook waar men zich houdt aan de rituelen van de wet, en althans gedeeltelijk aan de eisen van de wet, dan is dat nog altijd niet genoeg. En bovendien werkt het ongeloof in de hand. Men richt zich op het uitwendige in plaats van op het inwendige. Hè? Men heeft wetten in plaats van normen en waarden in het hart, om het maar zo te zeggen.
Vlees en taal.
Ja, het begint juist met het hart. Hè? En daarna zegt hij, want wederspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Dat wil zeggen, hij mag dan van plan zijn te gaan offeren, maar in werkelijkheid is het ongehoorzaamheid aan de Heer en dat staat gelijk aan afgoderij. Nou goed, en zo is het in onze dagen uiteraard nog steeds. Hè? Het resultaat is dus, de rest van vers 23, omdat gij des Heeren woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen dat gij geen koning zult zijn. Het falen van Saul is een uitbeelding van de tekortkomingen van de wet. En van beide wordt dus gezegd, nee, er komt een eind dan, er komt iets anders voor in de plaats. Omdat gij des Heeren woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen dat gij geen koning. Dat wisten we al, want het was natuurlijk eerder al aangekondigd. Maar dit is ongeveer het einde van het verhaal, want het hoofdstuk eindigt in vers 35 met en Samuel zag Saul niet meer tot de dag zijns doods toe. Hier gaan ze dus aan het eind van deze geschiedenis definitief uit elkaar. Maar de ondergang van zijn koninkrijk, van zijn koningschap, wordt aangekondigd. En dan vers 24. Toen zei Saul tot Samuel, ik heb gezondigd omdat ik des Heren bevel en uw woorden overtreden heb. Want ik heb het volk gevreesd en naar hun stem gehoord.
Ja, de Saul is hem gegeven. Hè.
Zoiets, ja. Zo werken die. Het is, de koning luistert naar de stem van het volk. Dat heet democratie. Maar ja. Is niet best hier. Nu dan vergeef mij toch mijn zonde en keer met mij wederom dat ik de Heer aanbidde. Doch Samuel zeide tot Saul, ik zal met u niet wederkeren, omdat gij het woord des Heren verworpen hebt, zo heeft de Heren u verworpen dat gij geen koning over Israël zult zijn. En Saul zegt, ik ga je verlaten, ik ga langs een andere weg. En dat komen we ook in de Bijbel een paar keer tegen. Hè? Je gaat langs een andere weg terug naar huis. Ja. Nou ja, het loopt tegen kerstfeest, dus dan weet je dat langzamerhand. Ja, weer, hè? Dat waren de wezen uit het oosten, die ook een prachtig beeld zijn in de praktijk van de gemeente eigenlijk. En waarbij het gaat om een andere weg. De Heer gaat een andere weg dan, die, dan de gewone, om zo te zeggen. Want Samuel staat natuurlijk nog steeds voor het plan der eeuwen. Het eeuwig voornemen van God. En in onze dagen houdt dat in dat God inderdaad een andere weg gaat. Hè? Wordt hier aangekondigd en dan staat er, als zich Samuel omkeerde om weg te gaan, zo greep hij een slip van zijn mantel en zij scheurde. Tot vandaag is er discussie over wie zijn mantel greep en scheurde, omdat het niet duidelijk genoeg in het vers staat. Maar het volgende vers zegt het denk ik wel. Want daar staat, toen zei Samuel tot hem, de Heere heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd en heeft het aan uw naaste gegeven die beter is dan gij. Het lijkt mij dat je daaruit moet concluderen van wie zijn mantel wat afgescheurd werd. Die van Saul dus. Toch? Dan kun je wel zeggen, maar staat niet in vers 27, dus we hebben verschillende opties. Je kunt zelfs zeggen, vers 27 wekt de indruk dat Saul naar Samuel greep toen Samuel weg wilde lopen. Zo van, blijf toch hier. En toen scheurde zijn kleed, het kleed van Samuel namelijk. Maar uit vers 28 blijkt het tegenovergestelde. Samuel liep weg en greep de mantel van Saul en scheurde daar wat af. Hoe dan ook, misschien komen we daar dan toch niet uit, maar de betekenis daarvan, die staat er toch duidelijk bij, dus dat lijkt me voldoende. Het koningschap zou namelijk van Saul afgescheurd worden en zou gegeven worden uiteraard aan David. Bovendien, de geschiedenis herhaalt zich in hoofdstuk 24, waar David hetzelfde nog een keer doet. Bij Saul, wel te verstaan. In 1 Samuel 24. Juist, bij Engedi. Bij een van die spelonken. Dat staat aan het einde van vers 5. Van 1 Samuel 24. David stond op en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. En die houdt hij later omhoog, dacht ik. Waar het maar staat. Ja, vers 12. Ziet toch mijn vader, roept David tegen Saul. En het was niet zijn biologische vader, maar wel in de zin van het erfrecht. Uiteraard, David zou de troon van Saul erven, afgezien van dat hij ook zijn schoonzoon was. Ziet toch mijn vader, ja, zie de slip uw mantels in mijn hand. Enzovoorts. Waarbij die slip van die mantel van Saul natuurlijk weer doet herinneren aan 1 Samuel 15, waar we vandaan komen. De slip of zoom van zijn kleed is de uitdrukking van zijn koningschap dat van hem zou worden weggenomen. Waarbij de mantel, het kleed, staat voor iemands heerlijkheid en die wordt gescheurd, dan wel weggenomen. Waarbij het woord scheur overigens, niet noodzakelijk, maar niettemin ons herinnert aan heel onze bedeling die beschreven wordt als een scheur, als peres, als een bres, als een onderbreking in de normale voortgang van de heilsgeschiedenis met betrekking tot Israël en de volkeren. U weet wel, dat was de geboorte van die tweeling van Juda, weet u nog, uit Tamar. Zera en Peres. Op u is de breuke Peres, de bres. Schoon Nederlands denk ik altijd. En het woord scheur is daar de normale vertaling van eigenlijk. God heeft een scheur gemaakt in Israël, wordt bij gelegenheid ook gezegd. Enzovoorts. Dat wil zeggen, die associatie hangt er dan in ieder geval nog aan. We hebben trouwens nog een associatie, die vinden wij in het Nieuwe Testament, in een weer andere geschiedenis, waarbij iemand in het verborgene de zoon, zeg maar de slip, van het kleed van de mantel van de Heer Jezus aanraakt. En waarbij de vraag is, maar wie doet dat? En dat is een beetje geheimzinnig, dat is bij de bloedvloeiende vrouw. Maar de vraag is inderdaad, waar gaat het koninkrijk naartoe? Niet naar het dochtertje van Jairus, maar naar de bloedvloeiende vrouw. Dat is daar het idee. Kortom, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. En van dat andere volk is die bloedvloeiende vrouw dus een beeld. Het lijkt me duidelijk dat ze dan ook geneest. Maar vooruit, hè. Dat is ook ons onderwerp niet. Hoe mooi onderwerp het trouwens ook is. Maar deze gebeurtenis moet duidelijk zijn, hè. Samuel scheurt een stuk van Sauls kleed af. Dat lijkt mij de optie. Maar hoe dan ook. De eerste optie bedoelde ik. Maar hoe dan ook, het is de uitbeelding van hoe het koninkrijk van Israël van Saul zou worden afgescheurd en aan zijn naaste zou worden gegeven. Staat er in 1 Samuel 15 vers 28. De vraag is natuurlijk, hoezo naaste? Want David, is David nou de naaste van Saul? Nou ja, hij werd het hooguit later. Maar het is dus tamelijk ver gezocht. Niettemin in de profetische toepassing daarvan kom je natuurlijk erg dicht in de buurt. En er zijn er ook twee verklaringen. Namelijk het koninkrijk, de heerschappij van de wet wordt beëindigd. En maakt plaats voor de heerschappij van de genade. In beide gevallen gaat het om de Heer, om Jehovah. Dat wil zeggen, zowel in verband met het oude verbond als in verband met het nieuwe verbond. En dat dat naaste heet, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Het is toch de naaste. Op dezelfde wijze als dat Christus de naaste is van Jezus. Kent u die? Nou ja, heb ik het zaterdag over. Ja, vooruit. Dat is dat verhaal van het erfrecht in Matteüs 1, waarbij een reeks genoemd wordt van erfgenamen van de belofte en dus van de troon, waarbij Christus de erfgenaam is van Jezus. Want zo zit die lijst in elkaar, daar. Wie is de naaste van Jezus? Dat is zijn erfgenaam. Wie is dat? Nou ja, de opgewekte. En na de dood van Jezus gaat de erfenis van Jezus naar Jezus Christus dus. Zie? Zo komt het ook uit. We hebben nog een andere optie trouwens. En die ligt eigenlijk nog veel meer voor de hand. Dat is deze, dat een eind gemaakt wordt aan de heerschappij van de wet onder het oude verbond. En bij die gelegenheid lezen wij in Matteüs 21, met opzet lees ik die altijd en niet die uit Handelingen 28, vers 28. Ik noem namelijk Matteüs 21, omdat het een uitspraak is van de Heer Jezus aan het einde van zijn openbare optreden. En niet die van Paulus aan het eind van zijn openbare optreden, vele jaren later. Maar de uitspraak is dezelfde. Matteüs 21, vers 43. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Het koninkrijk Gods wordt gegeven aan een ander volk. Vers 45, en als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Want van hen zou het koninkrijk Gods worden weggenomen. Van het Joodse volk levend onder de wet. En vasthoudend aan de wet, uiteraard. Waardoor zij trouwens ook de Heer Jezus gedood en vervolgens verworpen hebben. Hè? Het wordt uitgebeeld in de doornenkroon, want u weet, doorn is een beeld van de wet. Sinds Sinaï, want dat betekent doorn. Nou ja, mijn doorn betekent het. Of doornstruik. Dat begint met de brandende braambos, zeg maar, de doornstruik, en het eindigt met de doornenkroon. Nou goed. Maar het koninkrijk zou van dat volk worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Dat andere volk blijkt de naaste te zijn van het Joodse volk. Want ja, als het van de twee stammen wordt weggenomen, Wie komt er dan het eerst in aanmerking? De tien stammen. Dus tenzij anders vermeld, houden we het daarop, denk ik altijd. En de volgende zin luidt ook zoals altijd, en het wordt niet anders vermeld, bij mijn weten, dus daar komt het terecht. En de Heer kondigt het aan, en als Paulus later in Handelingen 28 hetzelfde zegt, is dat dus niks nieuws. Je kunt ook zeggen, maar ik weet niet of iedereen die termen verstaat, in Matteüs 21 kondigt de Heer Jezus dit aan. Maar in Handelingen 28 kondigt Paulus het af. Ik zeg het aarzelend omdat ik gemerkt heb dat sommigen het woord afkondigen hetzelfde beschouwen als het woord aankondigen. Ik ken het verschil niet. Als iets afgekondigd wordt, dan is het het eind van het verhaal. Dan zeg je, dit was, het is nu voorbij. Dan is het aankondigd, zeg je, het komt eraan. Maar in Handelingen 28 wordt het niet aangekondigd zoals de ultradispensationalisten gewoonlijk leren. Maar het wordt afgekondigd. Het is namelijk al lang gebeurd. Daar staat in vers 28, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is. En die zullen horen en dus vrucht dragen. En dat is volstrekt hetzelfde in de praktijk als wat de Heer Jezus in Matteüs 21 zegt. Daarna moet ik u zeggen dat het natuurlijk van tevoren werd geprofiteerd in het Oude Testament, reeds door Mozes, toen hij zei, de woorden van de Heer doorgaf en zei, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, door wat niet mijn volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken, enzovoorts. Later toegelicht, aangehaald en toegelicht in Romeinen hoofdstuk 9, of was het 10? Romeinen 10, nou 9 ook al trouwens, ja. 9, 10 en 11. Kortom, echt nieuw is het niet, maar deze geschiedenis in 1 Samuel 15 geeft daar uitdrukking aan, hè. De Heer heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd en heeft het aan uw naaste gegeven, aan iemand anders, die beter is dan gij, die wel vrucht zou dragen, om zo te zeggen. En dat slaat uiteraard op de geschiedenis in het volgende hoofdstuk, waarin David tot koning gezalfd wordt, rijkelijk vroeg. Daarna vers 29 van 1 Samuel 15. En ook liegt hij die de overwinning van Israël is niet. Let op hoe er staat. Hij die de overwinning van Israël is. Hij zal overwinning geven aan Israël uiteraard. Maar niet via Saul. En het berouwt hem niet, want hij is geen mens dat hem iets berouwen zou. Die is iets moeilijker, omdat wij op nogal wat plaatsen lezen, het berouwde de Heer, en zelfs een paar versen verder staat het. Want zo eindigt het hoofdstuk. En het berouwde de Heer dat hij Saul tot koning over Israël gemaakt had. Wat ik daar precies mee moet, weet ik niet. Want het is beide eenvoudig te verklaren, maar niet als het tegen elkaar aan staat. Dat vind ik wel moeilijk. In de eerste plaats, vers 29, betekent uiteraard dat de Heer zich houdt aan zijn woord. Zo zonder meer. Hij heeft wat gezegd, hij zal het ook doen. Hij is betrouwbaar. De strekking van vers 35 is natuurlijk een andere. Het berouwde de Heer dat hij Saul tot koning over Israël gemaakt had. Het probleem ligt eigenlijk in het woord berouwen. Die betekenis is namelijk ruim. En uit de context, zoals het altijd is met alle taal, altijd, uit de context moet blijken wat precies bedoeld is. En dat woord nagam, vertaald met berouwen, is een heel ruim woord, omdat het zowel een negatieve als een positieve strekking kan hebben, maar de algemene betekenis is die van verandering. Als er berouw is, is er verandering. Dat kan negatief uitgelegd worden, het kan ook positief uitgelegd worden. Met gemoedsgesteldheid, als spijt, heeft het hele begrip niets van doen. In het Nederlands wel, brouwen, maar in de grondtekst niet. Ik zal het u anders vertellen. Vanaf de andere kant, dat woord berouwen wordt vertaald met vertroosten. Dus het vaste woord voor vertroosten, vertroosting, trooster, enzovoort. En is een messiaanse term, dat wil zeggen, voor zover het een naam is, Nacham, dan wordt het meestal Menachem, of Nahum, spreken wij het dan uit, maar het is hetzelfde woord, dan wordt het vertaald met vertroosting, of trooster, als het iemand is dus. En ook het woord Noach komt hiervan. Dat weten wij zeker, want dat staat er in Genesis 5. Lamech kreeg een zoon, ik noemde hem Noach, want zei hij, de Heer zal ons troosten. Dat is wat het betekent. Maar een paar versen verder ben je in hoofdstuk 6 van Genesis, en daar staat er, het berouwde de Heer dat hij het mens gemaakt had op de aardbodem. En dan is het vertaald met berouwen, maar het is hetzelfde woord. Het duidt dus een verandering aan, het zij ten kwade, maar het hangt er vanaf over wie het gaat. Het zij ten goede, maar het hangt er vanaf over wie het gaat. En vertroosting is dus een van de termen ook waarmee het nieuwe verbond wordt aangeduid. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het betekent het einde van het oude verbond, dat is jammer voor het oude verbond, aan zich. Maar het wordt een verbetering. Nieuwe verbond heet trouwens de tijd der verbetering. Weet je wel? In de Hebreeënbrief. Nou ja, goed. Dus het is nooit helemaal duidelijk wat precies bedoeld is, omdat het een heel breed begrip is. Als je het uitlegt als iemand heeft iets gezegd of gedaan en hij komt erop terug, dan is het een verandering. En daarvan zegt Samuel, zo is God niet. Dat vind je alleen bij de mens, maar bij God niet. Maar het neemt niet weg dat God veranderingen aanbrengt. En zo ook hier, en dat is dus de strekking van vers 35. Want als er staat, het berouwde de Heer dat hij Saul tot koning over Israël gemaakt had, dan betekent het dat de Heer een verandering gaat aanbrengen. Want dat is Nacham. Dat wil zeggen, hij gaat iemand anders in Sauls plaats tot koning zalven. En dat zit in dat woord Nacham, een verandering, in dit geval ten goede. En meer kan ik er niet over zeggen, ik heb het niet geschreven, maar dus dat hoef ik ook niet te excuseren. Maar zowel vers 29 als vers 35, hoewel het schijnbaar in tegenspraak is, beide versen zijn volstrekt duidelijk. En zo werkt zoiets, hè? Binnen het verband waarin het staat, rechtstreeks, moet de betekenis duidelijk zijn. Samuel zei immers tot Saul, de Heer zal het koninkrijk van u nemen, heeft het koninkrijk van u gescheurd, het heeft het aan uw naaste gegeven, die beter is dan gij, en ook liegt hij die de overwinning van Israël niet, het berouwt hem niet, want hij is geen mens dat hem iets berouwen zou. Dat wil zeggen, dit gaat hij dus zeker doen, hij houdt zich hieraan. En Saul, Subat nog wat, is dat een goed woord, Subatten? Moet ik eens uitzoeken waar dat vandaan komt. Vers 30. Ik heb gezondigd, zegt hij, eer mij toch nu voor de oudsten mijns volks en voor Israël een keer wederom met mij dat ik de Heere uw God aanbidde. En raad eens wat? Saul doet het. En keert, er staat er, toen keerde Samuel wederom Saul na en Saul aanbad de Heere. Terwijl hij zojuist gezegd, dat gaat niet met u terug. Gaat niet met u mee, ging u toch met hem mee nu? Profetisch laat zich dat verklaren, doordat we hier terecht zijn ineens bij de wederkomst van Christus aan het einde van onze bedeling. En daarmee komen we wel degelijk terug bij het Joodse volk. Want bij wet moet je dan toch primair denken aan het enige volk dat zich echt redelijk serieus met die wet heeft beziggehouden. Nou ja, niet serieus genoeg, en dat kan ook helemaal niet. Maar dat is het Joodse volk, dat weet u toch, hè? En pas sinds de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, want daarvoor heeft nooit iemand zich er maar iets van aangetrokken. Eigenlijk. Hè? Nou goed. En in onze dagen geldt dat het koninkrijk inderdaad van de Joden, levend onder de wet, is weggenomen. En toch komt daar in de toekomst een verandering in. En dat is wat in de nu volgende verse beschreven wordt. Want we zitten nog op wat te wachten, toch of niet? Het verhaal was nog niet af. Het was echt niet af. Saul had die Agag in leven gelaten. En Samuel kwam te vertellen dat het zo niet gemoed had. En dat zijn koninkrijk van hem wordt weggenomen. Dat hij de Heere ongehoorzaam is geweest en al dat soort dingen meer. Maar hoe zit het met Agag? Nou ja, dat komt nu pas dus. Komt hierna pas. Hè? Volgende vers. Want vers 31 zegt Samuel keerde wederom Saul na. Ondanks alles. En Saul aanbad de Heere. Ineens. En toen zei Samuel, breng Agag, de koning der Amalekieten, hier tot mij. Agag nu ging tot hem weeldelijk. Ornaatvol, zeg maar, hè. En netjes aangekleed en... Ja. En Agag zeide, voorwaar de bitterheid des doods is geweken. Ik dacht dat die uitspraak van Shakespeare was. Maar als je dat zo leest, dan moet je... Hè, dan denk je aan Shakespeare, hè? Voorwaar de bitterheid des doods is geweken. Maar Samuel zei, gelijk als u zwaar de vrouwen van haar kinderen beroofd heeft, alzo zal uw moeder van haar kinderen beroofd worden onder de vrouwen. Toen hief Samuel Agag in stukken voor het aangezicht des Heren te Gilgal. Dat is een goede plaats daarvoor, Gilgal, wedergeboren. Hè? Hier heeft de Heer de smaad van Israël afgewenteld, staat er dan bij de naam Gilgal in Jozua 3, of was het Jozua 5, dat weet ik zo gauw niet meer. Een van de twee. Maar hier zijn we uiteraard in de dagen van de wederkomst van Christus, bij de bekering van het Joods volk. Neemt niet weg dat het een eind is van de heerschappij van de wet, overigens. Maar men bekeert zich tot de Heer. Het Joodse volk als zodanig wordt als volk wedergeboren. Dat is Gilgal. Maar bovendien, die vijand die wordt definitief... aan zijn eind geholpen. Nou ja, hij wordt gevangen genomen bij die gelegenheid, dat weet u, kent u uit Openbaring, wat het maar was, 19 geloof ik, en 20. Hij wordt gevangen genomen, wordt voor 1000 jaar gebonden en daarna wordt hij definitief geannihileerd. Vind ik wel een goed woord eigenlijk. Tot niets gemaakt. En dat is wat hier uiteraard uitgebeeld wordt. Saul doet het niet, maar Samuel doet het. De wet doet het niet, maar de Heer zelf doet dat, want dat is in zijn raad besloten. Hij zal hem teniet doen door de adem zijns monds. Dan wel een zwaard zal uit zijn mond uitgaan, dat vind ik ook altijd een aardige. En dat zwaard brengt de dood over de vijand uiteraard. En dat is wat hier beschreven wordt. In onze dagen zit hij officieel gevangen. Dat wil zeggen, wordt hij beperkt in zijn doen en laten. Dat is niet iedereen helemaal duidelijk, maar laat ik dan citeren uit 2 Thessalonicenzen 2. De verborgenheid der ongerechtige, dan wel de verborgenheid der ongerechtigheid, wordt gewrocht. Wordt reeds nu gewrocht. Maar in de toekomst zal hij openbaar worden. Het idee is dat die macht van Satan toch in beperkt is geworden, al was het maar doordat hij weliswaar over de wereld regeert, maar niet over u en mij. Toch? Hij is in het openbaar tentoongesteld, om zo te zeggen. Zijn macht is beperkt. Zijn koninkrijk is tot op zekere hoogte verborgen, de verborgenheid der ongerechtigheid. Het heet trouwens ook verborgenheid, namelijk Babel. Maar dat is Openbaring 17, waar dat staat. Zijn koninkrijk is beperkt. Aan de andere kant is dus logischerwijze ook het koninkrijk van Christus beperkt. Beperkt zich tot u en mij. Ik bedoel, hier in de wereld, tot u en mij. De roeping van de gemeente uit deze wereld. Zie? Maar in de toekomst... zal die macht van de Satan definitief gebroken worden en zal het koninkrijk van Christus ten volle gevestigd worden over de volkeren der aarde, maar beginnend bij Israël uiteraard. Hè? Nou goed, maar dat is uiteraard toekomst. Daarna staat er wel degelijk, daarna ging Samuel naar Rama, een hoge plaats heet dat, er waren veel plaatsen die zo heten. En Saul ging op naar zijn huis te Gibea. Sauls, en u begrijpt meteen, u voelt meteen de volgende zin aankomen. En Samuel zag Saul niet meer tot de dag zijns doods toe. Ze gingen ieder hun weegs in vers 34 en eigenlijk sluit dat natuurlijk gewoon aan op vers 28. Waar dat ook werd aangekondigd. In vers 26 namelijk, ik zal met u niet wederkeren. Samuel ging weg, scheurde wat van die mantel van Saul af. En zei, het koninkrijk zal van u worden weggenomen. En je leest daarna gewoon verder eigenlijk in vers 34. Niettemin komt er nog wat tussen, maar dat is profetisch voor wat in de toekomst nog moet gebeuren. Niet zozeer omdat dat uit de geschiedenis hier blijkt natuurlijk, maar omdat wij weten hoe het gaan zal. En dat zeg ik er nog maar een keer extra bij. Want met dit soort uiteenzettingen wordt natuurlijk de indruk gewekt alsof wij allerlei conclusies trekken uit deze geschiedenissen. En dat is niet zo. Wij werden geacht die dingen allemaal te weten. En wat wij vinden in die geschiedenissen is de bevestiging daarvan. En dat is de sterkst mogelijke uitdrukking. Liever zeg ik, wat we in de geschiedenissen vinden zijn illustraties daarvan. En er mogen uitblijken dat heel dat werk Gods tevoren vast stond en dus ook vastgelegd was in deze geschiedenissen. En zeker in het verslag ervan, hè. Want dat is ook nog zoiets, dat heb ik ook wel eens vaker gezegd, denk ik. De wijze waarop die dingen geformuleerd worden is belangrijker dan wat er echt gebeurd is. En wat er echt gedetailleerd gebeurd is, weten wij dikwijls niet. We hebben een beperkt verslag waarbij belangrijke zaken soms volledig over het hoofd gezien worden. En details die niet belangrijk zijn uitgebreid beschreven worden. Maar het is zo natuurlijk omdat de schrift is tot onze lering. Deze dingen zijn hun overkomen ons tot voorbeelden en zijn geschreven tot lering van ons op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Enzovoorts. Dat was 1 Korinthe hoofdstuk 10. Hoe dan ook, Samuel zag Saul niet meer tot de dag zijns doods toe, vers 35. Evenwel droeg Samuel leed om Saul en het berouwde de Heere dat is Saul tot koning over Israël gemaakt had. Dat is de situatie en zo blijft het dus. En daarna begint ook een heel andere geschiedenis eigenlijk, namelijk de zalving van David en daarna de wedervaardigheden van David, eventueel in relatie tot Saul. Maar het moet u duidelijk zijn dat vers 34 en 35 ook min of meer de beschrijving is van onze tegenwoordige tijd, waarin weliswaar die Saul er nog steeds is, waarin de heerschappij van de wet is in elk geval onder, althans een deel van het Jodendom. En het is eigenlijk de sine qua non van het Jodendom. Hè? Ik bedoel, Joods is Joods omdat het Joods religieus is. Dat is regel 1. In onze dagen is dat langzamerhand enigszins twijfelachtig geworden. En dat is niet ons probleem, maar wel van de Joden overigens. Maar dat even terzijde. Maar naar Bijbelse maatstaven, een Jood is een Jood omdat hij de Joodse religie aanhangt. In de Bijbel is dat nou eenmaal zo. En daar laten we het maar bij. Maar het idee is dat de Heer met hen niets van doen heeft. Ook geen plan met hen heeft. Voor zover er een plan was. Alleen maar is het dit, er komt een eind aan. En er komt ook een eind aan. Zie je? En u weet hoe het met Saul afloopt. Nou, het is, hij komt weer in een strijd die hij niet winnen kan en hij maakt er zelf een eind aan. Nou ja, dat is wat het Jodendom ook zal doen in de toekomst. Komt in een strijd die het niet winnen kan, dat is in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, officieel, en maakt er dan ook een eind aan, dat wil zeggen, roept de Heer aan overigens. Maar volledig in strijd met de wet. Want onder de wet mag je die Heer niet eens aanroepen. Dat is ongeveer regel 1 onder de Joodse wet. De naam des Heeren is taboe. Nou ja, enzovoorts. Verder, ja, daar zit nog meer aan vast, maar dat bespreken we wel als wij de dood van Saul bespreken. Want het is net zo goed een uitbeelding van de kruisiging, waarbij de jure een einde kwam aan de heerschappij van de wet. En wat ik net aanhaalde, is hoe de facto in de praktijk een eind komt aan de heerschappij van de wet. Beide dingen worden in de Bijbel beschreven. Maar in onze dagen heeft de Heer niks van doen met het Joodse volk of met het Judaïsme of wat dan ook. En ik weet wel dat velen daar anders over denken, maar het lijkt me duidelijk dat de Bijbel het zegt enerzijds. Aan de andere kant lijkt het me ook duidelijk geïllustreerd in de geschiedenis. Nou ja, de afgelopen 2000 jaar geschiedenis van het Joodse volk. Toch? Lijkt me toch duidelijk dat de Heer daar niks mee van doen had. Toch? En anders zou je voor die Heer schamen. Want dan is hij toch wel zwaar in gebreken gebleven. Lijkt mij. Huh? Nou ja, ik geef het maar ter overweging. Niettemin zal iemand zeggen, ja, maar ondanks alles bestaan ze nog wel. Ja, dan zeg ik, dat is het teken van Kain, die in beeld is van het Joodse volk. Iedereen probeerde hem te doden, zei hij. Maar het zou niet lukken. Maar dan te zeggen dat de Heer Kain in leven hield, dat is erg voorbarig, hoor. Of dat de Heer Kain beschermde, daar kun je nergens lezen, er is ook geen enkele reden toe. Wat wij wel weten, is dat de Heer een plan heeft waarin het Joodse volk een vooraanstaande positie heeft, maar dat is pas in de toekomst. En dat is dus pas als het de wet loslaat en komt tot Christus, tot David, de zoon van David, tot de middelaar van het nieuwe verbond, enzovoorts. En dat vind je uiteindelijk later uitgebeeld in, een beetje in Jonathan en daarna in Mefiboset bijvoorbeeld. Hè? Iemand uit het huis van Saul, maar bij David aan tafel. Toch? En zo moet het. Nou goed, wij zullen het daarbij laten. Wordt vervolgd. We zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons verlost hebt van deze heerschappij van de wet, omdat we die gestorven zijn. Maar we danken u dat we opgewekt zijn met Christus en daarmee geplaatst zijn onder dat nieuwe verbond en onder die troon der genade. Wij danken u dat wij die zoon van David kennen, die middelaar is geworden van het nieuwe verbond en die een eeuwig koninkrijk heeft ontvangen. Een koninkrijk dat weliswaar nog niet is geopenbaard, maar waaraan wij reeds nu als eerstelingen deel gekregen hebben. Wij danken u ook voor de voorrechten die daarmee verbonden zijn. Dat we toegevoegd zijn aan een gemeente van eerstgeborenen die een burgerschap, een erfenis heeft ontvangen in de hemel zelf. Wij danken u voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En dat u tot stand gebracht hebt in onze heiland wat de wet niet kon tot stand brengen. En dat u een eeuwige gerechtigheid hebt aangebracht. Dat u ons gerechtvaardigd hebt in Christus en gemaakt hebt tot uw kinderen, opdat wij ook uw zonen zouden zijn in de toekomst. Wij danken u ook voor deze illustraties die wij mochten bespreken ook deze avond. En we willen u vragen, Vader, of u uw woord in onze harten wilt planten, opdat we ons van deze dingen ten volle bewust zouden zijn en zouden wandelen waardiglijk dit evangelie en waardig die roeping waarmee u ons geroepen hebt. Opdat wij zouden delen ook ten volle met een vol loon in de heerlijkheid van onze heiland zelf, straks in zijn wederkomst. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.